allemaal en welkom bij Grafspraak.
Hey.
Ik ben Jens.
En ik ben Niki.
En dit is Grafspraak, de wekelijkse paranormale comedy podcast. Hoe is Niki?
Wel, op dit moment dat we aan het opnemen zijn, goed. Maar vraag mij dan nog een keer wanneer dat de aflevering uitkomt. Want op dat moment ga ik ondertussen al op tram 3 zitten.
Ja, juist. Wanneer dat deze aflevering uitkomt, ga je net verjaard zijn. Uw 30e verjaardag, die we met heel veel spektakel met ons tweetjes zullen kunnen vieren.
Ja, ik had het anders gezien, maar ja, kijk.
We zullen dat wel een keer goed maken. Maar goed, los van het feit dat we uw verjaardag niet echt kunnen vieren, voor de rest alles oké?
Okay? Ja hoor.
Zie je het een beetje zitten?
Ja, absoluut.
Voor de mensen die voor de eerste keer luisteren, Grafspraak is een paranormale comedy podcast waar Niki en ikzelf elke week een paranormale, duistere, lugubere, donkere case bespreken, waarbij een van ons dan telkens de verteller is die alle research gedaan heeft en de andere is de luisteraar die hun mening heeft. Hier en daar smijten we er al een keer een mopje tussen of zo, maar het draait natuurlijk om het paranormale, om het mysterieuze.
Ja, klopt. En deze week ben ik terug de luisteraar, dus ik ga zo een beetje jullie taak op mij nemen en waar nodig vragen stellen of opmerkingen geven. Nu, wij maken niet alleen deze podcast, ook jullie kunnen deel uitmaken hiervan. Jullie kunnen namelijk via de website zelf ook een voice message doorsturen naar ons over een case die jullie misschien zelf al eens meegemaakt hebben. Ja, misschien spookt het ook wel bij u thuis. Of heb je ook een keer een alien abduction meegemaakt, laat het ons gerust weten. De knop om die voice message op te nemen vind je op onze website.
Nu, Niki, ik heb net een hele dag door de podcaststore zitten zoeken achter mijn nieuwe favoriete podcast. En ik zag toevallig zoiets met een kat met lichtgevende ogen en ik dacht van, oké, ja, ik zal dat een keer een kans geven, zeker. Maar ik heb er absoluut nog niet van gehoord. En die mensen zijn al direct over hun website bezig. Welke website zou dat kunnen zijn?
Wel, Jens, dat is grafspraak.be.
Nou, inderdaad. Op grafspraak.be kan je dus een voice message nalaten, zoals Niki net gezegd heeft. En deze week zullen we luisteren naar een voice message van Evelien.
Hoi, Niki en Jens. Het is Evelien hier. Door naar de laatste UFO-aflevering te luisteren en Jens te horen babbelen over zotte dingen dat hij heeft gezien vanuit een auto, is er bij mij ook nog zo'n vervlogen herinnering naar boven gekomen. Ik zat ook op de passagiersstoel van de auto. Ik reed zelf nog niet met een auto. Ik weet niet meer met wie. Ik weet niet meer hoe lang dat geleden is. Het is al jaren geleden. Maar we reden s'nachts op 40. En ik zag ineens aan 120 per uur iets passeren. Geen vallijke deze keer, maar gelijk, ik weet niet hoe dat ik het moet omschrijven. Een zichtbare wind of zo. Allee, yeah, whatever. Maar seconden later passeerden wij dus aan een ongevalscene. Nog geen hulpdiensten erbij. Het moet maar net gebeurd zijn. En de volgende ochtend hoor ik dat de bestuurster van de wagen overleden is.
Damn, ja. Dat maakt er natuurlijk liever niet mee. Hè?
Nee, inderdaad.
Nu, wat denk jij daarvan? Zo precies een wind die voorbij vliegt richting een ongeval. Ik vind het precies maar iets bizars hebben.
Ja, het is inderdaad iets opmerkelijk. Ja, het is nu niet de eerste keer dat Evelien ook zoiets heeft meegemaakt. Dus allez, ik ben al benieuwd wat dat de volgende keer gaat zijn.
Ja, wat is de volgende verdrongen herinnering die we naar boven gaan brengen bij je?
Heb jij ook een verdrongen herinnering? Nee, die plots weer opduikt.
Er zijn wel al zo'n paar mensen die hebben laten weten van bijvoorbeeld na die slaapparalyse-aflevering heb ik heel veel berichten gehad van mensen die zeiden van oh my god, ik was volledig vergeten dat ik dat ook al dikwijls heb meegemaakt in mijn jeugd. Of mensen die dachten dat ze de enige waren of zo. Maar ja, ik had dat ook met mijn heel het UFO-verhaal. Hé, dat ik ook volledig vergeten was dat ik zelf ook ooit iets mysterieus in de lucht had zien vliegen. Ja, Evelien heeft dat nu ook een beetje meegemaakt.
Ja, ik ben alvast een keer benieuwd welke verdrongen herinnering dat er van mezelf naar boven gaat komen. Misschien ja, na de aflevering van deze week.
Tot nu toe nog niets?
Nee.
Wie weet, we houden dat voor de live show.
Wil jij mij een breakdown zien krijgen op een podium?
Laat het ons zeker weten op grafspraak@gmail.com. Nu, dank u wel, Evelien, om uw verhaal met ons te delen. Ik moet zeggen, we hebben zelf ook totaal geen idee wat zou kunnen geweest zijn.
Nee, ik kan zelfs geen gok wagen, eerlijk gezegd. Allee, ja, het is ja, een soort van ja, stoot van energie, maar allee, dan nog. Ja.
Misschien waren ze net in een Sonic-film aan het opnemen op dat punt of zo. Nee, ik weet het nou niet, sorry. Maar goed, dan is het tijd om over te gaan tot de case van vandaag.
Ja, ben benieuwd.
Weet je nog wat ik had meegegeven als teaser bij de laatste opname?
Ja, iets rond een vloek. Of vloeken.
Ja, inderdaad. We gaan er een paar bespreken.
Mm.
Voor dit verhaal neem ik u mee naar Hollywood in California.
Mm.
U wel bekend, veronderstel ik.
Ja, hoor.
Zo het land van alle filmmagie, in het Engels soms ook wel een keer Tinseltown genoemd. Al sinds 1910 de place to be voor iedereen die films wil maken of erin meespelen of eender welke job in de filmindustrie. Heel veel van de grote films die tot op vandaag uitkomen, komen natuurlijk uit Hollywood.
Awaai, awaai. If you can make it there, you can make it anywhere. Eh?
Is dat niet New York? Andere staat, Nikki. Andere staat.
Hij heeft letterlijk ook een andere kust. Ik denk dat je niet verder opposite van elkaar kunt gaan in Amerika dan dat. Maar kom, het komt op hetzelfde neer.
Ja, ene pot nat, hè. Je weet ook wel, in Hollywood, er lopen daar wat extravagante figuren rond. En met al die speciale karakters die daar rondlopen, is het niet moeilijk dat Hollywood ook doorspekt is van de zotte verhalen, eigenlijk. Hè. En als ze dan zo wilde verhalen de ronde doen, dan kunnen hauntings, vloeken en andere paranormale gebeurtenissen eigenlijk ook niet ver af zijn. Nu, Nikki, als ik tegen u vertel van een vervloekte film of een vervloekte filmset of crew, wat is de eerste film waar jij aan denkt?
Dan denk ik direct aan The Exorcist.
Ah, en waarom?
Omdat ik al een keer opgevangen had dat er daar toch wel heel veel dingen zijn fout gelopen. Ik denk misschien zelfs sterfgevallen of zo. Of denk ik nu aan The Omen? Ik weet niet. Het is een van die twee films dat ik dacht dat er toch wel heel veel ongelukken gebeurden op de set. En erbuiten met acteurs.
Bij The Omen was dat inderdaad ook het geval. En dat is een film die we straks gaan bespreken.
Mm.
Nu, The Exorcist, wel, gezien de thematiek die erin voorkomt en zo, zijn er ook wel bepaalde legendes die rond die film hangen. Maar er is minder sprake van een vloek rond die film of die crew. Maar op vlak van vloeken is een van de meer bekende films eigenlijk Poltergeist.
Ah, ja, nee, dat was inderdaad die film waar dat ik het op had. Maar ja, The Big Three, hè.
Nu, de film Poltergeist werd gemaakt in 1982. Heb jij die ooit gezien?
Meerdere keren, ja.
Zou je in het kort kunnen beschrijven waar die over gaat?
Moeilijk, want het is ondertussen al meer dan 10 jaar geleden dat ik hem heb gezien, denk ik. Het enige beeld dat ik me echt levendig kan herinneren is van zo'n meisje dat voor een tv-scherm zit. Dat zo echt zo die static geeft.
Ja, inderdaad.
Maar goh, honestly, ja, meer dan gelijk een vervloekt huis kan ik niet direct meer voor de geest halen. Sorry voor de horrorfilmfans. Mijn geheugen is een zeef als het aankomt op details van films.
Kijk, we hebben meteen al een verdrongen herinnering die naar boven zal komen bij Nikki. Want ik zal u in het kort vertellen waar Poltergeist over gaat. Nu, voor de mensen die niet zo fantastisch zijn in Engels, Poltergeist betekent letterlijk klopgeest. En de film gaat natuurlijk dan ook over een haunting. De familie waar de film rond draait heet familie Freeling en die kopen een nieuw huis in California en voor je het weet wordt hun leven eigenlijk overhoop gegooid door een haunting. In de film stapt hun dochtertje Carol Ann door een portaal in haar kast waarna haar stem enkel nog te horen is uit de televisie en zij in een soort van spookwereld terechtkomt. Eigenlijk de rest van de film draait er dan om dat de rest van het gezin probeert om haar daar terug uit te halen. Nu, er gebeuren ook wel tal van nare dingen in de film zelf. Ik heb het al een keer vermeld in de podcast, denk ik, maar zo één scène die mij de stuipen op het lijf joeg als kind, was toch wel zo de creepy boom die je buiten het raam van de kinderen kon zien, dat zo op dat raam aan het tikken was en op een bepaald punt in de film zelfs dat raam inslaat en zo. Mochten mensen die film nog niet gezien hebben, het is zeker een aanrader.
Ja, ook al herinner ik er mij de ballen van, vind ik hem ook al een aanrader.
De ballen.
Laat ons zeker er binnenkort nog een keer naar kijken, want ik wil hem wel nog een keer opnieuw zien. Het is al te lang geleden.
Om hun dochter Carol Ann dus te kunnen redden, huren de Freelings dan ook paranormale onderzoekers in die ontdekken dat het huis gebouwd is op, weet je dat nog?
Maar als ik zo'n wilde gok waag zo over de meeste dingen, dan denk ik wel dat het een Indian burial ground zou geweest zijn.
Inderdaad, een oud Indianenkerkhof met botten die letterlijk nog onder hun vloer liggen.
Ah ja, juist, ja. keer terug.
Ja, uiteindelijk redden ze hun dochter, maar het huis zelf wordt geconsumeerd door de demonische energie die erin zit. En ze hebben daar zelfs in The Simpsons ooit keer een parodie van gedaan, van zo het Pierce Brosnan-huis dat zichzelf zo implodeert. Toen dat die film verscheen in 1982, werd het meteen een heel groot succes. Het publiek werd al graag een keer bang gemaakt. Ik denk dat The Exorcist ook kort daarvoor was uitgekomen en dat dat zo de eerste nieuwe grote horrorfilm was die meteen al het publiek mee had. Maar wat er na de film gebeurde, zou minstens even angstaanjagend zijn, volgens veel mensen. Nu, tijdens die film zien we actrice Jo Beth Williams, die de moeder speelt van het gezin. We zien haar in een zwembad vallen. En het is heel hard aan het regenen die avond. En wanneer dat ze probeert om uit dat zwembad te klimmen, beginnen er zo plots allemaal skeletten boven te drijven in dat water waar ze uit probeert te klauteren.
Oh my god, ja.
Die indianenskeletten die naar boven komen eigenlijk.
Ja.
En die specifieke scène is een van de voornaamste redenen dat veel mensen die film als vervloekt zien. Omdat, weet je het?
Nee, zeg maar waar.
Omdat er echte skeletten zijn gebruikt voor die film.
Oh.
En Jo Beth Williams was daar niet van op de hoogte dat dat echte skeletten waren.
Stel je voor dat je al zo lang aan het proberen bent om een Hollywood-carrière te krijgen en dat je enige rol na je dood een skelet zijnde in Poltergeist is.
Ik zal al meteen zeggen, echte skeletten gebruiken voor films is niets nieuws. Dat gebeurde in die tijd heel vaak gewoon omdat echte skeletten bij een of andere anatomiewinkel gaan kopen eigenlijk veel goedkoper was dan fake skeletten als props te laten maken.
Mm-hmm.
Sinds de vroege jaren 1900 worden er eigenlijk al echte skeletten gebruikt in films. Dat was een normal practice. Een van de redenen waarom dat bij Poltergeist zo'n deel van de mythos geworden is, is net omdat Poltergeist zo'n horrorfilm is natuurlijk. En de ironie eigenlijk van dat het huis vervloekt is omdat het op skeletten gebouwd is en dat ze dan ook echte skeletten gebruikt hebben voor de film.
Ik stel mij nu zo voor dat in de end credits zo skeleton number one staat met de naam erbij van de acteur Gerre.
Nu, Jo Beth Williams die was dus niet op de hoogte dat er echte skeletten gebruikt werden voor die film. Die heeft dat ook pas achteraf ontdekt. En ze heeft dat ook aan de regie gevraagd waarom dat ze in godsnaam echte skeletten zouden gebruiken. Maar ja, het antwoord was puur voor het budget. Hè.
Ja.
En zoals ik zei dus, het gebruik van die echte skeletten is deel van waarom dat mensen die film als vervloekt zien. Want ik zal je beginnen vertellen over wat dat er na die film gebeurd is.
Mm-hmm.
We beginnen bij actrice Dominic Dunn. Die was een 22-jarige actrice op dat moment. En in die film speelt ze Dana, de oudste dochter van het gezin. Nu, wat mij altijd opviel, is dat bijna in elke scène dat Dana voorkomt, dat ze aan het eten is. Ik weet niet waarom dat mij altijd opviel, maar die zit like, in elke scène zit ze met iets in haar mond.
Oké. Okay.
Een jaar voordat die film uitkwam, in 1981 dus, had ze een man ontmoet, John. En John die was een chef-kok in een of ander celebrity restaurant in Hollywood. Enkele weken na hun eerste ontmoeting zouden de twee al samen gaan wonen in een huis in het westen van Hollywood. Hier werd het verhaal echter een beetje minder leuk. John toonde zich al gauw van zijn jaloerse en gewelddadige kant. Ook was hij enorm bezitterig over Dominic. En John deed ook eigenlijk totaal geen moeite om te verbergen hoe dat hij in elkaar zat, want hij zou haar zelfs in het openbaar durven slaan hebben. Dus, allee ja, John is duidelijk niet zo'n sympathiek figuur, hè.
Nee, allee, we zijn toch al de jaren 80, dus it would be frowned upon ondertussen.
Ja, mogen nog de jaren 1400 zijn, ik zou het nog niet oké vinden, hoor, maar... Nu, er zouden ook verschillende familieleden en vrienden van het koppel getuigen dat ze hem haar hebben zien pijn doen en dat hij ook zou durven dreigen in hun bijzijn. Op een dag zou Dominic zelfs weggevlucht zijn en naar haar moeders huis zijn gegaan, maar eventjes later stond John daar al op de ramen en de deuren te bonzen en te eisen dat ze naar buiten kwam, totdat ze uiteindelijk heeft toegegeven en terug is meegegaan met hem. Ook haar vader had het gezien tijdens zijn bezoek aan Los Angeles, waar hij achteraf zou gezegd hebben dat John duidelijk veel meer verliefd was op Dominic dan zij op hem.
Mm-hmm.
Toen dat ze met z'n drie op restaurant zijn gegaan, kwam een fan Dominic aanspreken. Hij had haar herkend. En John heeft die persoon blijkbaar opgepikt en doorheen geschud uit woede. En Dominic's vader zei dat de fan nogthans gewoon een onschuldig gesprek probeerde aan te knopen. Dat hij was niet aan het flirten of zo of iets raars aan het doen. Hij probeerde gewoon te zeggen dat hij een fan was van haar. Maar zelfs dat kon John echt niet hebben.
Ja.
Een andere keer kwam het koppel aan op een restaurant en had haar vader meteen gezien dat Dominic haar tranen nog maar net had weggeveegd eigenlijk. Dat er duidelijk weer iets gebeurd was. En een andere vriend hoorde plots ook stikkende geluiden uit de kamer komen waar John en Dominic op dat moment waren. En toen die ging kijken, was hij haar aan het wurgen. Hij zou wel ontkend hebben dat hij haar wou vermoorden. Diezelfde avond van dat wurgen zou Dominic uit het huis willen ontsnappen door het raam om weg te rijden. En John kwam uit het huis en gooide zichzelf op de auto. Maar Dominic die zou toch gewoon wegrijden en die zou ontsnapt zijn die avond.
Yes, you go girl.
Ja, maar helaas eindigde het niet op deze positieve noot. Na dat voorval zou ze bij haar moeder gaan wonen en zou ze het definitief uitmaken met John. Eens dat hij verhuisd was, trok ze terug in het huis in West Hollywood, waar ze met hem woonde en heeft ze alle sloten laten vervangen. Een paar weken later was ze samen met een bevriende acteur, David Packer, een scène aan het oefenen in dat huis, wanneer dat plots John aan die deur stond. Zij ging ermee akkoord om eventjes met hem buiten te spreken terwijl dat Packer binnenbleef. En Packer hoorde een discussie tussen de twee en hoorde slagen en plots een bons. Hij heeft de politie gebeld en de West Hollywood politie zei dat dat huis net buiten hun juridictie was en dat ze niet konden helpen. Toen dat Packer naar buiten ging om te gaan kijken wat er aan het gebeuren was, zag hij John over Dominic staan die in de struiken op de grond lag. En John zei tegen Packer dat hij de politie moest bellen en deze keer kwamen ze wel omdat ze wisten dat er iemand gewond was. En John gaf toe dat hij Dominic vermoord had en nadien zelfmoord wou plegen. Maar zijn moordpoging was niet zo geslaagd als dat hij dacht, want Dominic was wel nog in leven, maar comateus. En ze zou nog 5 dagen in leven gehouden worden voordat haar familie besloten heeft om de stekker uit te trekken. John zou slechts 3,5 jaar in de gevangenis zitten, ook voor de moord.
Uiteraard.
En na zijn gevangenisstraf wou John terug een normaal leven starten en is hij terug aangenomen geweest als chef-kok in een sterrenrestaurant. Maar de familie van Dominic Dunn heeft daar staan protesteren voor de deur, totdat John zelf besloot om weg te gaan. Later zou hij zich ook opnieuw verloven met iemand, maar diezelfde familie heeft haar gecontacteerd en verteld wie hij was en wat dat hij op zijn kerfstok had en die verloving is verbroken geweest. John zou later ook zijn naam veranderen in de hoop van aan die voorgeschiedenis te ontsnappen, maar hij zou sterven in 2009.
Oké. Ja, ik heb er wel al een vraag bij. Ja, ik kan nog niet echt zo dingen linken aan van, oeh, er hangt een vloek over die film. Want, allee ja, dat is nu gewoon een actrice dat gewoon de malchance heeft gehad dat ze in een abusive relationship zat.
Ja, inderdaad. En dat is ook een punt dat ik nog wou aanhalen met u. Nou, zoals dat u meteen zal merken, heel veel van de cast en crew hebben heel dikke pech gehad in het leven kort nadat Poltergeist uitkwam. En dat is een van de redenen dat die vloek gelinkt wordt aan die film. Nu, ik zal u nog een paar van de voorvallen vertellen. En dan zullen we overgaan tot een conclusie over die film. Nu, een andere acteur die meespeelde in de film was Will Sampson. Zegt die naam u iets?
Niet direct.
Well, heb je ooit One Flew Over the Cuckoo's Nest gezien?
Helaas niet, nee. Dat staat echt al ja, meer dan 15 jaar op mijn lijstje, maar ja.
Nu, ik neem aan dat je wel de Simpsons-parodie op One Flew Over the Cuckoo's Nest gezien hebt.
Ja.
Je weet dat er daarin dan ook een personage zat, Chief, die zo'n oude Amerikaanse indianenchef was, die geen woord zei. Wel, dat was ook een personage in One Flew Over the Cuckoo's Nest en die werd daarin gespeeld door Will Sampson.
Okay.
In het vervolg op Poltergeist, Poltergeist 2 The Other Side, werd hij ook gecast als een shaman. Shaman Taylor heette zijn personage. Nu, die acteur was zelf ook al een beetje bezorgd over dat gebruik van echte skeletten in die eerste film. Die legende was al bekend op dat punt. Als shaman in het echte leven heeft hij ook besloten om een exorcisme uit te voeren op de filmset van de tweede film. Nadat de andere cast- en crewleden ook melding hadden gemaakt van een akelig gevoel op de set en rare gebeurtenissen. Hij heeft toegang gekregen tot die set en zou midden in de nacht rond 1 uur of 4 een ritueel uitgevoerd hebben. Waarna dat de rest van de cast ook zei dat het akelige gevoel precies van de set verdwenen was. Blijkbaar heerste er nogal een beklemmend gevoel en ja, voelde niemand zich op zijn gemak eigenlijk op die set en was dat gevoel plots toch weg. Samson zelf die leed echter al enige tijd aan een ziekte en die heet sclerodermie. Waarbij, ja, dat komt erop neer, weefsels van organen die stugger worden en organen die minder goed functioneren.
Okay.
En die ziekte zou minder dan een jaar na het filmen van die tweede film zou fataal geworden zijn voor Will Sampson en hij zou er ook aan overlijden. Dat was al het tweede sterfgeval van de Poltergeist crew.
Ja.
De bekendste van de sterfgevallen van de Poltergeist geschiedenis is toch wel Heather O'Rourke. kan het meisje haar naam jammer genoeg niet correct uitspreken. Wil jij dan een keer proberen voor mij?
Heather O'Rourke?
Ja, inderdaad. Dat is mijn dikke tong die in mijn weg zit.
Dat is gewoon je West-Vlaams zijn.
Of dat. Maar Heather die speelde Carol Ann. Het meisje dat in de televisie gezogen werd in de eerste film. Mm. En dat was een vast personage tot en met de derde film. Dus die speelde de jongste dochter van het gezin.
Er zijn drie films?
Er zijn drie films, ja. Mm. Heather die werd al gauw een publieksfavoriet door... Ik weet niet of je herinnert hoe dat zij eruit zag.
Goh, in mijn hoofd stel ik mij gewoon zo'n klein blondachtig of lichtbruin harig meisje voor met lang haar en zo, ja, zo vroeken, maar ik zit er misschien volledig naast.
Zoek ik er een foto op van haar?
Als kind of als...
Ga denk ik maar foto's vinden van haar als kind.
Dat is echt al genoeg dan. Oh god. Ja, dat is een behoorlijke JonBenet Ramsey-geval, precies. Ja, het is wel een heel licht blond haar en zo dat typisch vroeken wel.
Ja, wel, Heather die sprong al rap in het oog en werd al rap een publieksfavoriet, omdat die er eigenlijk uitzag als een levende pop, hè.
Mm-hmm.
Als je haar zo ziet, allee, ja, dat is zo... Inderdaad, ze doet zo'n beetje denken aan JonBenet Ramsey of zo, andere van die, van die poppemiekes eigenlijk, ja. Een van de bekendste uitspraken van Heather was ook de fameuze tagline van Poltergeist. They're here.
They're here.
En dus, zoals ik zei, ze zou haar rol ook hervatten voor deel 2 en deel 3. En in januari van 1988, 4 maanden voor de release van de derde film, werd ze ziek met grieperige symptomen. Ze stortte thuis in en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar dat ze een hartstilstand deed. Maar dokters waren wel in staat om haar in leven te houden op dat punt. Al gauw kreeg ze een diagnose van de ziekte van Crohn. Mm. Ik weet niet of je weet wat dat is.
Ik dacht dat dat vooral aan de darmen was.
Dat is inderdaad aan de darmen, ja. De ziekte van Crohn is eigenlijk zo allemaal kleine polypen in de darmen. De darmen die vernauwen en zo. Maar bleek achteraf helaas dat zij een verkeerde diagnose gekregen had. Ze had niet de ziekte van Crohn. Zij had een aandoening die ervoor zorgde dat haar uitwerpselen, zou ik maar zeggen, in haar darmen bleven opstapelen.
Oh boy.
En wat er helaas gebeurd is bij haar, is dat is blijven opstapelen en blijven opstapelen totdat haar darm uiteindelijk gebarsten is. En heeft ze een sepsis gedaan of een bloedvergiftiging eigenlijk en is ze daaraan...
Oh my god.
Ja, dat is...
Ik had nog nooit gehoord van dat dat zelfs nog maar kan bestaan, maar ik denk dat ik nu juist een nieuwe fobie gekregen heb. Dank u.
Maar dus ja, terwijl ze daar een aanval van kreeg, hebben ze haar terug naar een spoedoperatie gedaan om haar nog te proberen te redden. En dankzij de sepsis heeft ze tijdens de operatie een hartstilstand gedaan. En deze keer hebben ze haar niet meer kunnen redden. Ze zou overlijden in februari van 88, enkele weken voor haar 12e verjaardag.
Ja, ik had mijn eigen juist even gespoild door haar te googlen. En zo gelijk de 7e afbeelding was al direct haar een tombstone. Dus daarmee. Ja. Maar... Wauw, ik had er nog nooit niet van gehoord. Dus, kids, eat your fibers. En ik weet niet, laat een keer uw bloed onderzoeken af en toe.
Ja, wel. Dit is geen aflevering waar mensen vrolijk van gaan worden. Mijn excuses daarvoor. Maar ja, wat dat je wel kan zien, en ik denk dat in de derde film is dat Heather zo echt van die opgeblazen babykaakjes heeft, precies. En dat komt ook een beetje door de cortisone die ze haar gaven om de ziekte van Crohn te behandelen. Maar dat haalde dus niets uit.
Och, Gerre.
Ja, het zorgde wel ergens ook voor een memorabel uiterlijk voor haar, maar helaas heeft die cortisone dus niks uitgehaald.
Ja, amai, want heel die derde film lang gaat, ze zit dan gewoon al met een opeenstapeling van stoel. Nee, laten we daar niet aan denken en we're moving on.
Nee, ik zeg het, geen een van die verhalen gaat mensen opvrolijken, vrees ik.
Maar is er zo niets met gelijk een stuk set dat in brand schoot ook? Of iets van elektrocutie of zo? Want ik meen mij dat ergens te herinneren. Misschien was dat dan niet in deze film, maar was dat op een andere filmset of zo? Maar ik dacht dat er ook gelijk accidenten gebeurd waren on set.
Ik denk niet dat dat bij Poltergeist was, maar ik zal je straks wel een goede bron geven waar je dat allemaal in zal kunnen ontdekken.
Mm-hmm.
We springen eventjes vooruit naar 1992. En toen kwam een man zichzelf aangeven bij de politie van Austin. Die man heette Seth Christopher Tatum en hij gaf toe dat de auto waarmee hij naar het politiebureau gereden was, gestolen was. En terwijl hij zijn verklaring aan het geven was, vermeldde hij terloops een keer dat hij de vorige eigenaar van de auto vermoord had. De politie reed naar het adres waar de wagen ingeschreven was en vond daar het lichaam van Lou Perryman. En Lou Perryman die was een acteur bekend uit de Blues Brothers, The Texas Chainsaw Massacre 2, Boys Don't Cry en als Pugsley in de originele Poltergeist-film.
Wow.
Hij was vermoord met een bijl.
Oh boy.
En Tatum die was zelf nog maar recent vrijgelaten uit de gevangenis voordat hij de diefstal en moord gepleegd had.
Oh.
Dat was nog een naam op het lijstje van acteurs die al gauw in aanraking kwamen met hun noodlot na het filmen van de Poltergeist.
Okay.
Er was nog een acteur genaamd Richard Lawson. En die speelde een van de paranormale onderzoekers in de eerste film. Lawson was al een bekend acteur op dat punt. Hij had onder andere meegespeeld in een heel succesvolle reeks van dat moment genaamd All My Children. Ik weet niet of dat u iets zegt.
De naam zegt mij iets, maar ik zou totaal niet weten wat dat is.
Ja, voor mij hetzelfde. Ik heb ervan gehoord, maar ik denk niet dat ik ooit een aflevering gezien heb. Nu, in 1992, hetzelfde jaar van Lou Perryman, zou Lawson op een vliegtuig stappen dat van LaGuardia naar Cleveland vloog. Bij het opstappen herkende een crewlid van het vliegtuig hem en vroeg hem of dat hij een handtekening wou geven voor zijn vrouw, die een groot fan was van Richard Lawson. Nu, Lawson die zag daar geen geraten in en die gaf een handtekening aan dat crewlid. En die mens was hem zodanig dankbaar dat hij zijn ticket heeft opgewaardeerd van tweede naar eerste klas. Bij het opstijgen kreeg Lawson al een voorgevoel dat er iets mis was. Het vliegtuig dat leek te traag op te stijgen, het week een beetje af van de landingsbaan en hij was er vrij zeker van dat dat vliegtuig zou crashen. En hij heeft gelijk gekregen. Het heeft niet lang geduurd voordat dat vliegtuig effectief neerstortte en 27 van de 51 passagiers overleden. Onder andere de man die op Lawson's originele stoel zat. Lawson zelf die kwam er wel levend uit.
Wauw.
En nu dat we over hem bezig zijn, Lawson die heeft een hele reeks van bijna doodervaringen meegemaakt in zijn leven eigenlijk. Begon eigenlijk al bij zijn geboorte, wat dat hij prematuur geboren werd en de dokters zijn leven hebben moeten redden.
Okay.
Aangezien dat hij als volwassen man acteur geworden is, is dat duidelijk gelukt. En 21 jaar later, eigenlijk exact 21 jaar later, op de dag van zijn 21ste verjaardag, bevond hij zich in Vietnam, waar dat hij een legerdokter was. En dus op zijn verjaardag, dat was op 7 maart van 1968, bevond hij zich midden in een vuurgevecht waar de kogels letterlijk rond zijn gezicht vlogen.
Damn.
Dat hij zeker was dat hij zou sterven op zijn 21ste verjaardag. Weet je wat je 21ste verjaardag ook wil zeggen als Amerikaan?
Well, ja, dan moeten we beginnen drinken.
Inderdaad. De dag dat hij wettelijk zijn eerste drankje mocht drinken, vlogen er kogels rond zijn gezicht. Maar ook hier is hij niet geraakt geweest. En er was nog één bijna doodervaring waar dat hij bijna werd aangereden door een auto. En dan nog één waar dat hij levend en wel uit een auto-ongeluk gestapt is.
Maar jong, dan heeft hij echt gewoon een pak met de duivel gesloten. Nee, dat kan niet anders.
Zou het bijna denken. Oftewel is er zo'n een of andere Grim Reaper die telkens een ander Poltergeist crewlid neemt in plaats van hem. Sorry, te donker. Dan gaan we over naar Julian Beck. Ik weet niet of dat die naam u iets zegt.
Natuurlijk niet.
Nee, dat verbaast me eigenlijk ook niet, want Julian Beck was eigenlijk voornamelijk een theateracteur. En ik denk niet dat een van ons twee al ooit in Amerika naar theater gaan kijken is.
Veel verder dan Hamilton op Disney Plus zijn we nog niet geraakt.
He. Helaas, nee. Maar Beck die speelde de slechterik in Poltergeist 2. En hij had die rol gekregen omdat hij toch wel een heel creepy gezicht had.
Oh my god. What the fuck?
Nu, voor mensen die Poltergeist 2, die other side, nog niet gezien hebben. Julian Beck speelt erin Reverend Kane. En Kane die was zo de mens geworden entiteit van The Beast. De poltergeist die de Freelings terroriseerde in de eerste film.
Ik vind het zot dat hij hier al direct uw uitleg verder aan het doen zit, terwijl ik hier nog aan het bekomen ben van die mens. Nee, je moet mij niet op...
Maar je lacht naar u, kijk.
Ja, beste luisteraars, kijk zeker niet naar de case file deze week.
Schrap die comment. Nu, Beck was wel een goed getraind theateracteur en die slaagde er ook in om het publiek aan zijn lippen te laten hangen met zijn manier van spreken en zijn akelige grimassen.
Natuurlijk, de mensen waren te bang om weg te kijken.
Ja, echt. Wat veel mensen niet wisten is dat die acteur tijdens het filmen eigenlijk al op sterven na dood was en dat dat eigenlijk de reden was van zijn akelige uiterlijk.
Oké.
Door zijn mager uiterlijk en ingevallen ogen had de acteur de rol gekregen, zoals ik zei. En leek eigenlijk een beetje op een levend skelet in die film. Nu, uw reactie zegt eigenlijk al genoeg. Maar zij niet de enige die zo reageerde. Want zeg het meisje haar naam nog een keer.
Heather O'Rourke.
Ja, de eerste keer dat zij die man in het echt zag, begon ze naar verluid ook te hillen van de schrik. De trieste realiteit is wel dat Beck al sinds 1983 de diagnose van maagkanker gekregen had en er nog zwaar onder leed tijdens het filmen. En zijn skeletale uiterlijk kwam dus door die ziekte.
Ja, wel, hij heeft er natuurlijk wel een legendarische rol doorgekregen en kudos om zo te volharden.
Die film zou ook de laatste keer zijn dat hij op het grote scherm te zien was. Hij overleed in september van 1985, 8 maanden voordat de film af was, terwijl dat er ook nog postproductie moest gebeuren. En dat leidde ertoe dat enkele van zijn zinnen gedubt werden door een soundalike om de film af te kunnen maken. Nu, Beck wordt genoemd in het lijstje van de Poltergeist Curse, maar hij was eigenlijk al ziek voordat hij tekende voor de film. Dus ik vermeld hem erbij omdat het wel een noemenswaardige performance is en omdat hij soms in één adem met die vloek genoemd wordt. Maar als er al een curse is, beschouw ik hem eigenlijk niet onder die noemer.
Nee.
Wel een luguber detail, toen dat Poltergeist 3 productie begon, wou de regisseur Beck's personage per se terug in de film. En om dat te verwezenlijken, hebben ze een dode masker van zijn gezicht gemaakt voor zijn opvolger.
Bah.
Ja. Ja.
Nee.
Ik vond dat ook...
Nee.
Ze hebben dat echt gedaan.
Allee, ja. Beter dan een skelet gebruiken, zeker. Stel u voor dat ze zijn skelet zouden gebruikt hebben, dan nog een keer ook.
Oh, nee. Nee, dat zou echt niet oké zijn. Dan was er nog een actrice, Zelda Rubinstein, en die speelde een medium in de 3 originele films en die overleed een tijdje later op 76-jarige leeftijd aan natuurlijke oorzaken. Haar dood wordt er meestal niet aan gelinkt, maar wou ik toch ook een keer vermelden. Doordat er zoveel van de castleden leken te sterven, was er wel al gauw sprake van een vloek. En ontstonden er al snel geruchten die sommige acteurs eigenlijk al dood verklaarden terwijl ze nog springlevend waren. Onder andere Oliver Robbins, die de zoon van het gezin speelde, zou enkele keren dood verklaard geweest zijn door zijn fans, terwijl dat hij tot op vandaag nog leeft en carrière maakt als auteur en filmregisseur. Tijdens de filmen is er wel iets misgegaan. Herinnert u die scène dat hij zo een clownpop onder zijn bed ziet? Dat hij zo onder zijn bed aan het kijken is en dat die clown zijn armen plots rond zijn nek doet en hem probeert te wurgen?
Ja, eeuw.
Wel, tijdens het filmen van die scène... die clown was natuurlijk iets robotisch dat de crew in elkaar gestoken had. Maar is er iets misgegaan met de robotica die erin zat? En was dat ding hem echt aan het wurgen? Nu, hij heeft het overleefd natuurlijk, maar dat is wel misgegaan op de set. Maar... Zoals ik aan het begin van de case al zei, wanneer dat we die sterfgevallen bekijken, moeten we uiteraard ook stilstaan bij de omstandigheden die er rondhingen. De acteurs waren betrokken bij een filmreeks waar dat mensen vervloekt waren door het verstoren van begraafde skeletten. En daarna komt eruit dat rechte beenderen gebruikt worden in de scènes en sterven 2 van de jonge acteurs, Heather en Dominic Dunn, eigenlijk nog heel lang voordat hun tijd al zou moeten gekomen zijn.
Ja.
En het is niet moeilijk te geloven dat mensen een verbeelding dan al snel op hol zou slaan en dat ze een paranormale link willen geven aan die mensen hun dood. Maar nu dat je al die sterfgevallen gehoord hebt, geloof jij in de filmvloek van de Poltergeist?
Ik ga niet per se geloven in een filmvloek. Allee, moesten ze pakweg Home Alone opgenomen hebben in dat huis... zou er waarschijnlijk al veel minder gedoe rond geweest zijn dan nu het geval bij een horrorfilm. Maar, kwestie van, zoals dat ik al heb gezegd, ik ga het lot nooit zelf tarten. Dus, het feit dat op een Indian burial ground stond, dat huis, dat is al iets waarbij dat ik zelf al een beetje voorzichtiger zou zijn.
Wel ja, ik zou wel zeggen, hier in België is die kans veel kleiner.
Exact. Maar ja, je weet nooit dat de kans er is dat we naar Amerika verhuizen. Dan wil ik wel mijn background check gedaan hebben, hoor.
Fair enough. Zullen we dat zeker doen?
Ik denk dat ik sowieso zo iemand ben dat als we nu nog een keer zouden verhuizen, dat ik effectief een keer iemand een check laat doen of dat alles wel een beetje oké is en desnoods dat huis een keer laat reinigen eerst.
Deze case ben ik zelf ook beginnen onderzoeken. Ik had er wel al van gehoord. Ik had destijds wel al gehoord van Poltergeist is vervloekt en veel acteurs zijn gestorven en zo. Maar ik geloof dat het Leentje was die in de Facebook Facebookgroep ook had voorgesteld dat we deze case vroeg of laat een keer zouden onderzoeken. En dat leidde mij er ook toe dat ik deze film en de film die meteen zal besproken worden, wou onderzoeken. Maar ik vind ook in het geval van de Poltergeist dat er volgens mij absoluut geen sprake kan zijn van een vloek. De twee voornaamste sterfgevallen, Dunn en O'Rourke, die zijn eigenlijk gewoon heel tragische gevallen.
Ja.
De ene had de pech dat ze met een heel abusive boyfriend zat die kloot heeft haar vermoord, moeten ze eigenlijk dat is.
Ja.
En Heather heeft gewoon de pech gehad dat ze de verkeerde diagnose kreeg en niet de hulp heeft gekregen die ze nodig had. Maar om dat een vloek te noemen, vind ik eigenlijk zelfs gewoon een belediging naar de legacy van die acteurs die eigenlijk gewoon pech hebben gehad in hun leven.
Ja.
En meer is er niet aan.
Dat komt er ook weer een beetje op aan, denk ik, wanneer dat media en sensatie erbij komen. Het was hetzelfde met de crying boy vloek natuurlijk. En ik denk nu ook met de huidige sociale media en de clickbait en zo, dat het wel heel gemakkelijk is om er zo, als er een keer heel veel dingen fout gaan op korte tijd die gelinkt zijn aan elkaar, om daar zo de stempel vloek op te kleven.
Ja,
gewoon
inderdaad.
Puur voor de sensatie en het lezersaantal en dergelijke.
In een documentaire die ik onlangs bekeek, zag ik trouwens ook nog wat ik toch een vrij luguber detail vond. Toen ze de laatste scènes aan het filmen waren voor Poltergeist 3, is er een scène waar Heather's personage in de arm van een van haar ouders zit, terwijl dat ze weglopen van, van een kamer. En zie je Heather's gezicht ook al niet, maar toen dat ze die scène filmde, was de actrice jammerlijk genoeg wel al overleden. Dus hebben ze een pruik op een lookalike van haar gezet. Is haar gezicht nooit in beeld, maar hebben ze toch nog die scène moeten filmen van de studio, terwijl dat de productiecrew eigenlijk al iets had van, kijk, voor ons stopt de film eigenlijk bij de dood van Heather, willen we hem zelfs niet afmaken. Maar stond de studio er toch op omdat ze te veel geld er naartoe gesmeten hadden en is dat de reden dat Poltergeist 3 zelfs überhaupt nog uitgekomen is.
Ah, mooi.
Dus ja, Nicky, Poltergeist wordt wel vaak genoemd als een vervloekte film, maar ja, meer dan een reeks van ongelukkige toevallen lijkt het mij toch niet. Ik kom niet echt heel hoog op mijn curse meter.
Nee, inderdaad.
Nu zal ik het hebben over een film die dat wel een beetje doet.
Mm-hmm.
Heb je hem daarnet al een keer vermeld? Weet je nog over welke film dat we het hingen hebben?
The Omen, hè?
The Omen, inderdaad. Kan je die nog in het kort samenvatten? Weet je nog waarover
die gaat? Ja, die heb ik meer recent nog een keer gezien. Allee, het zijn er ook drie van, maar ik denk dat er maar enkel in The Omen 1 met een bepaalde child actor wordt gewerkt en dat in de andere twee dan een andere zijn.
Ik kan niet zeggen hoeveel originele dat er zijn, maar ik weet dat er wel remakes zijn.
Ja, wel. Maar ja, los daarvan. Wacht, hè. Dus Damien heet het kind, heeft een 666 achter zijn oor, als ik mij niet vergis. Ik weet niet meer wat er gebeurt. Ik denk dat die gelijk geadopteerd wordt.
Ja.
En er is ook een, als ik mij niet vergis, is er een van de dokters van Doctor Who dat op een gegeven moment een priester is of een exorcist of iets dergelijke.
Ah, dat zou kunnen, dat weet ik niet meer.
Pertwee? Nee, Troughton. Ik denk Patrick Troughton, als ik mij niet vergis.
Het is mooi.
Oh, ja. Okay.
Kan niet zeggen dat ik de IMDb van buiten.
Ja, ben nu even een beetje nee aan het sidetracken. Ik weet wel dat, als ik me dat goed herinner, eindigt de film met, ik denk dat hij dat was, of met een dat heeft proberen redden, dat hij zo gelijk doorboord wordt van, ik denk, zo van de weather vane dat van een kerk naar beneden valt. En dat dat gelijk zo foretold was op een foto, dat hij zo zijn eigen dood al kon zien op een foto, dat hij zo doorboord ging worden. Allee, ja, het zijn weer zo vage snippets dat ik me herinner eruit, maar het komt erop neer dat het gewoon een evil kid is. De zoon van de duivel.
Ja, maar ja, heb je al veel gezegd. Dus ik zal nog een keer vertellen. De film die volgt een Amerikaanse diplomaat genaamd Robert. En die wordt gespeeld door een man die op dat moment een enorm bekende Hollywood-acteur was, genaamd Gregory Peck. En samen met zijn vrouw Catherine, gespeeld door Lee Remick, adopteert hij een zoontje, inderdaad Damien, gespeeld door Harvey Stevens. En het duurt niet lang voordat tegenspoed en dood dat gezin lijkt te achtervolgen. Wat Robert tot de natuurlijke conclusie leidt dat Damien de Antichrist is. Mm-hmm. Of de zoon van de duivel, zoals hij het noemde. Het brein achter de film was een man genaamd Robert Munger. En Munger die beschouwde zijn film als een nieuw aankomend succes na The Exorcist die eerder uitkwam. Nu, Munger zelf die was enorm christelijk en waarschuwde de crew dat een set van een film met zo'n demonische aard als The Omen gegarandeerd vervloekt zou zijn. En ook hier was er heel veel tegenspoed die vooraf ging aan de film. Onder andere de zoon van Gregory Peck, dus zijn echte zoon, pleegde zelfmoord een maand voordat de productie van de film begon.
Okay.
Peck, die op dat moment al een bekende filmster was, zou een vliegtuig nemen om naar de set te reizen, maar bedacht zich op het laatste moment. En het vliegtuig is vertrokken zonder hem en is gecrashed.
Mm-hmm.
Wat ook nog een heel donker detail is, is dat dat vliegtuig opgestegen is kort nadat het vertrokken is. En dat dat vliegtuig gecrashed is op een auto. En in die auto zaten de vrouw en het kind van de piloot.
Oh my god.
Echt gebeurd, trouwens.
Ik dacht eerst nog dat je ging zeggen dat dat datzelfde vliegtuig was waar dat die in een acteur van Poltergeist in zat.
Nee. Nee, want het is enkele jaren ervoor.
Ja. Sorry, ik heb een jaartal.
Peck die nam tegen beter weten en eventjes later toch een vliegtuig, omdat hij van Amerika naar Engeland moest geraken om die film te maken. En dat vliegtuig is tijdens de vlucht geraakt door een bliksemschicht. Daarbij is er wel niemand gewond geraakt.
Oh my god.
Nu, een ander man, David Seltzer, die de film geschreven had, reed met een ander vliegtuig naar Engeland en ook dat werd door bliksem geraakt. Maar ook zijn vlucht heeft zijn bestemming bereikt. Dus het begint al goed, hè? Dat is al meteen zo de higher powers die wel zeggen van maak deze film niet. Dat is geen goed idee.
Ja, wel, als je ooit een teken van God had gewild, allee ja, this is it, guys.
Maar er komen er nog een paar. Gaan nog een man, Mace Neufeld, en die was de executive producer van de film. En die zou samen met Peck en de rest van de cast iets gaan eten in een restaurant op een avond tijdens de productie. En vlak voordat ze daar binnenkomen, werd het restaurant vernield door een explosie. Want op dat moment in Engeland, ik weet niet hoe goed dat op de hoogte zit met de Britse geschiedenis.
Ik weet niet, heeft dat te maken met de IRA en
zo? Nee, inderdaad te maken met de IRA, die op dat moment heel veel plaatsen in Engeland aan het bombarderen was. Nu, mensen die het niet kennen, de IRA zijn een Ierse terroristenorganisatie eigenlijk.
De Irish Republican Army.
Inderdaad, die zich afzetten tegen het Britse bewind en zo hun stuk van Noord-Ierland willen terugkrijgen en zo. Ja, er zit ook een heel verhaal achter.
Een verhaal dat Jens niet opgezocht heeft. Sorry.
Ja, moet ik even een aftakking maken over de IRA?
Nee, het is goed. Ik zal wel een keer een geschiedenisles geven.
Maar ze komt nog een keer aan bod. Want Neufeld die was ervan overtuigd dat een vloek hen achtervolgde en besloot om hemzelf en zijn gezin uit te checken uit het hotel waar ze verbleven voor de productie. En kort daarop werd ook dat hotel vernield in een explosie.
Ik ging al zeggen, anders ging het de Cecil Hotel geweest zijn of zo, maar nee.
Ja, nee, maar de nieuwsberichten in die tijd steken het wel op de IRA, maar dat is duidelijk MIB-speak voor het was eigenlijk Satan. Hè. Er was nog een man gelinkt aan die film, die heette John Richardson en die was verantwoordelijk voor de special effects. En zoals dat hij het al benoemde, de weather vane die van de kerktoren valt, is inderdaad ook een scène die hij gemaakt heeft. Er was nog een scène waarbij dat iemand met zijn auto tegen een constructie waar dat er glazen platen op liggen, geloof ik, rijdt.
Ja,
en in die scène,
ja.
Weet je wat dat er gebeurt?
Wacht, was er niet in dat ze in Nelft... Nee, of dat zijn hoofd verloor of zo door die platen.
Ja, inderdaad. Een van die platen schiet door het raam van de auto en onthoofd de acteur, zogezegd.
Ja.
Nu, de ironie zou willen dat Richardson een tijdje later, na de productie, naar Nederland zou trekken voor de film A Bridge Too Far. En op een dag zat hij in een auto samen met zijn verloofde, Liz Moore. En de twee geraakten in een ongeval waarbij dat Liz onthoofd werd. En Richardson die maakte naar verluid ook melding dat het ongeval gebeurde op een verkeersbord dat meldde dat ze op 66,6 kilometer van het Nederlandse stadje Ommen waren. Wat nog meer bizar is dat ongeval gebeurde op een vrijdag de 13e.
Nee.
Ja. Nee, daar is er wel wat research naar gedaan en dat bord met ommen 66,6 is nergens te vinden. Dus ik weet niet of dat het er ooit echt gestaan heeft. Maar het is wel een keer uitgerekend dat er wel een kilometerpaal zou kunnen staan waar dat op staat.
Wauw.
Maar ik zal ook nog een link naar de research daarover zetten op grasspraak.be in de casefile. Er zijn verschillende theorieën, onder andere ook dat er een bordje is waar dat er ommen 60 op staat. En dat die 60 al een beetje vergaan was, dat hij dat daardoor zag of door de shock van het ongeval. Maar ja, het was dus ongeveer op 66 kilometer van Ommen gebeurd. Dat wel. Er was ook een dierentrainer die voor een van de scènes de bavianen in de film trainde. Bavianen die een auto aanvallen. En is tijdens de productie van de film ook overleden. Maar niet door bavianen, maar wel door een tijger die zijn hoofd heeft afgebeten.
Dit op zich is een film waard.
Ja, inderdaad. En dan is er nog één laatste ongelukkig feitje gelinkt aan die film. En dat is dat er nog een scène met dieren in die film zat, met Rottweiler. En die zouden de stuntman van Gregory Peck aangevallen hebben en ernstig verwond hebben. Ondanks dat de trainer van die Rottweilers hem probeerde in bedwang te houden, maar dat dat niet lukte. Maar de stuntman die heeft het voorval overleefd en ja, is er behalve zijn verwondingen natuurlijk wel nog uitgeraakt. En dat is ook de laatste op het lijntje van ongelukkige gebeurtenissen om en rond die Omen.
Dat is echt wild.
Wat is jouw bedenking daarbij?
Vrij goede marketingstunt. Stel je voor dat dat dan allemaal zo nep bleek te zijn.
Nee, helaas. Toch, voor zover dat ik informatie kon zoeken over die gebeurtenissen, zijn ze wel echt gebeurd.
Ik heb wel nog een grappige fun fact over die Omen. Toen dat ik daar de eerste keer naar keek, was dat samen met mijn ma. Want ja, wij zijn wel zo into naar rare films kijken tezamen. Of toch vroeger. Ja, ik heb onder andere zelfs gelijk The Devil's Rejects en House of a Thousand Corpses heb ik ook samen met mijn ma bekeken. Mm-hmm. Maar ja, blijkbaar waren mijn ouders... ja, hadden zij vroeger, toen dat de Omen juist uit was, hadden zij een bevriend koppel en die waren ook op dat moment ja, eigenlijk net bevallen van een kind. En ze hadden dat kind heel toepasselijke Damien genoemd. Dus allee, ja. Niemand voelde hun er echt op hun gemak daarbij op dat moment.
Die komt hier ook niet binnen, hè, Damien.
Maar ik denk dat Damien ondertussen wel een beetje ouder is dan mij zelfs. Dus allee, ja.
Ja, oudere mensen komen hier sowieso niet binnen. Iedereen moet onder de 30 zijn.
Dan moet jij hier zelf niet binnen.
Ik betaal een helft van de huur. Wat is jouw bedenking over die Omen?
Wel. Ja, dat zijn toch wel heel veel, heel ongelukkige voorvallen. Hè? Ze zeggen altijd, lightning doesn't strike twice, of wat zeggen ze?
In dit geval duidelijk wel.
Ja, wel. Allee, ja, dat is toch al vrij opmerkelijk dat al ene keer gebeurt, maar dat dan ook twee keer gebeurt. En dan, ja. Allee, die vrouw dat onthoofd wordt. Allee, het is echt wel heel veel bizarre voorvallen.
Inderdaad. Dus zoals ik zei, bij Poltergeist had mijn curse meter nog niet af, maar bij die voorvallen van die Omen had dat toch al een beetje hoger.
Ja, ja, hier is hij toch wel een beetje aan het trillen, ja.
Dus wat zou jij zeggen als conclusie?
Ha, ik zou heel graag wel ja willen zeggen bij die Omen, eigenlijk.
En wat houdt er u tegen?
Ik weet het niet. Ha, weet je wat, we gaan voor een ja. Kom. Gewoon om Satan tevreden te stellen.
Die Omen is vervloekt?
Ja.
Oké, ik ben akkoord. Die Omen is vervloekt, maar de Poltergeist niet. Zelfs al los van het feit dat wij voor de allereerste keer al twee ja zeggen of iets, zullen we waarschijnlijk nooit weten of dat die films nu echt vervloekt zijn of er een reeks akelige toevallen zijn. Maar voor de geïnteresseerden heb ik wel nog een leuke documentaire reeks gevonden, genaamd Cursed Films. En dat is een vijfdelige reeks waarin dat elke aflevering een andere film bespreekt. De films die erin besproken worden zijn The Exorcist, The Omen, Poltergeist, The Crow en Twilight Zone The Movie. En ik vind de documentaire reeks absoluut de moeite waard, vooral als dit een onderwerp is dat u interesseert. Nu, Nicky, we hebben het vandaag over enkele zogezegd vervloekte films gehad. Mm-hmm. Poltergeist is dus niet echt vervloekt. Die Omen is
Wel vervloekt.
Misschien niet echt, maar waarschijnlijk wel echt vervloekt. Maar geen één daarvan waarbij dat we echt zelf de proef op de som kunnen nemen.
Mm-hmm.
Nu heb ik wel één film gevonden waarbij we dat wel kunnen doen.
What?
Ik daag u uit om volgende week samen met mij voor de allerlaatste aflevering van 2020 naar een film te kijken die naar het schijnt zo vervloekt is dat eender wie die er naar kijkt, kort daarna het noodlot zal ontmoeten.
Wat? Oké. Okay. en wat film is dat?
Dat is een verrassing voor volgende week.
Oh my god. Oh, zo exciting.
Dan rest er ons enkel nog om onze luisteraars te bedanken voor het luisteren naar deze aflevering over Poltergeist en The Omen. En wat is jullie mening over de films die we vandaag besproken hebben? Zijn ze echt vervloekt volgens jullie? Zijn het gewoon ongelukkige toevallen? Zijn er nog vervloekte films die we zeker zouden moeten weten of bekijken? Je kan het ons allemaal laten weten en je kan dat doen op graspraak@gmail.com. Je kan ook naar graspraak.be gaan en ons daar een spraakberichtje inspreken of een gewoon berichtje sturen. Of je kan dat doen via onze sociale media. En die zijn, Nikki?
Wel, op Instagram kan je ons vinden onder Graspraak. Ook op Facebook, daar hebben we de pagina Grafspraak, maar ook de groep Grafspraak Community. Daar kan je echt alles kwijt. Hè. Daar kun je de voorbije afleveringen bespreken. Daar kun je zelf eventueel nieuwe afleveringen pitchen, artikels delen, memes delen, noem maar op. En verder ook op de website graspraak.be kan je dan ook nog terecht om ons eventueel te steunen door ons een koffietje te trakteren of een bezoekje te brengen aan onze webshop.
Ja, dat klopt allemaal volledig. Nu, voor wie ons net ontdekt heeft en meer Graspraak wil, Graspraak is te vinden op alle podcastplatforms die je maar kan bedenken. Zij het nu Spotify of Stitcher of Apple Podcasts of eender welk ander platform. We staan overal op. Je kan ook alle afleveringen vinden op ons YouTube-kanaal dat gewoon Graspraak heet. En nu gebruik maakt van de Apple Podcast Store, raden we ook aan om naar onze pagina te gaan en ons daar een rating te geven. Want hoe meer ratings, hoe sneller mensen ons kunnen ontdekken en hoe sneller we kunnen groeien als podcast. En wie daar een rating wil geven, raden we ook aan om 5 sterren te geven, want anders zal je midden in de nacht opgeschrikt worden door dit geluid. Ah!
Dude!
Dat is de laatste keer dat ik je die foto toon.
Not cool!
Oh. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.
Ja, salut! Graspraak.be